Stel voor dat we gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3. En daar wil ik met u eerst eens iets voorlezen. Wat een beetje de insteek is vanuit het Nieuwe Testament tot ons onderwerp. Wat verbonden is met Pinksteren. Want ja, het is vandaag eerste Pinksterdag. En ook al geloof ik niet dat wij die feesten hebben te vieren en vraag me ook af of onze eerste Pinksterdag wel gelijk loopt met de echte Pinksterdag uit de Bijbel. Wil ik u toch wel eens lezen de geest van de Pinksterdag. En dat is uit 2 Korinthe 3. En ik ga u lezen vanaf vers 15. 2 Korinthe 3, vers 15. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die Geest is. Dat is wel heel toepasselijk, deze woorden, want het is de Heere die Geest is, en het gaat met nadruk bij Pinksteren over de Geest, dat de Geest des Heeren is gezonden, en dat de Geest des Heeren ons volmaakt en vult, en dat we door die Geest des Heeren kracht ontvangen om het leven van Christus te leven. En hier staat het eigenlijk in vers 15 al, ja, dat er een bedekking is, wanneer Mozes wordt voorgelezen, en dat was natuurlijk in de synagoge in die tijd het geval, en in het heden is dat nog zo, als Mozes daar wordt voorgelezen, en de wet van Mozes wordt voorgelezen, en de 10 geboden wordt voorgelezen, dan mogen we ook wat ruimer trekken, ook als er in menige protestantse kerk, waar echt de wet gepredikt wordt als de leefregel voor vandaag, en men leest de 10 geboden daarvoor, ja, dan ligt daar zo'n bedekking over hun hart. Maar wat geschiet er? Telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Dan opeens wijkt de bedekking. Dan opeens wordt het allemaal klip en klaar. Dan gaat men, als men tot geloof gekomen, tot geloof in Christus komt en men zich bekeert, gaat men die geloofsweg betreden. Men ontvangt het licht des levens. Men ontmoet ja, het licht zelf, Christus. En in dat licht wordt ook de weg duidelijk des geloofs. En worden ook de stadia die men mag maken in het geloof, worden dan ook duidelijk. Dat wordt als ware licht. En de Heere nu is geest, en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wat doet de Heere die geest is? Die leidt ons in de vrijheid. Die maakt ons steeds meer vrij. Die maakt ons steeds meer los. Die maakt ons vrij van de zonde aan de allereerste plaats. En van allerlei gebondenheid. Maar die brengt ons ook in de ruimte. In die vrijheid. In die vrijheid van het evangelie. En de Heere maakt werkelijk vrij. En hoe meer je in het geloof voorwaarts gaat, hoe vrijer je wordt, hoe losser je ook wordt, hoe losser je ook wordt uiteindelijk van deze wereld. Hoe meer je eigenlijk naar boven toe getrokken wordt. Want de geloofsweg die je volgt, dat is een weg die steeds verder maar omhoog en omhoog gaat. En hoe dichter je als ware bij de hemel komt, hoe minder de aardse dingen een rol in je leven gaan spelen. Je wordt echt waarlijk vrij. En dat is ook Christus. Christus maakt waarlijk vrij. En wat krijg je dan als je die hemelse weg betreedt en je raakt steeds meer in gemeenschap met de Heere Jezus Christus zelf, dan ga je zijn heerlijkheid weer spiegelen zoals Mozes die berg opging, u weet wel, om met de Heere daar te spreken, waar hij ook die 2 stenen tafelen kreeg. Waar ook dat model werd getoond van de tabernakel die we zo in Exodus hebben onderzocht. Hij sprak met de Heere. En wat als het gevolg, als je met de Heere bent, dan ga je zijn heerlijkheid weer spiegelen. En dat gebeurde bij Mozes ook. Maar als je hier de rest van het hoofdstuk 3 gaat lezen in 2 Korinther 3, dan kan je lezen dat hier sprake van is, dat aangehaald wordt, dat Mozes de berg afkwam en dat heel zijn aangezicht straalde. Straalde als de zon. En dat zelfs de Israëlieten vroegen, joh, Mozes, doe alsjeblieft een bedekking over je aangezicht, want we kunnen je geen eens in het aangezicht zien. Maar je weerspiegelt eigenlijk de heerlijkheid des Heren. En daar gaat het om. Vanavond in de prediking. Het weerspiegelen van het aangezicht des Heren. En wie allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, wat gebeurt er met ons dan? Die veranderen naar hetzelfde beeld. We gaan gelijken op dat beeld. Op de Heren. De Heren maakt woning in ons. We gaan op hen steeds verder gelijken. En we gaan ook steeds meer zijn heerlijkheid weerspiegelen. Zijn aangezicht weerspiegelen. Want we willen wel zien vanavond. Overal waar staat de heerlijkheid des Heren, kan je ook lezen. Het aangezicht des Heren. Je weerspiegelt Christus' aangezicht. Je weerspiegelt de heerlijkheid des Heren. En daardoor word je veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is de geloofsweg. De geloofsweg is dat het steeds heerlijker wordt. Want je wordt geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. De zegen die je eerst ontvangt en die je eerst kan grijpen, als je je bekeert, zoals hier staat, dat is alleen maar de bekering dat je een kind van God wordt en dat je wel kan jubelen dat je Jezus als je heiland hebt gevonden. En dan zie je de heerlijkheid van het kruis. De heerlijkheid van zijn bloed. De heerlijkheid van de vergeving der zonden. En dat omarm je. En dan denk je vaak dat dat al de heerlijkheid des Heren is, maar dat is niet zo. Daar kom je pas later achter. Als je die geloofsweg met de Heren verder gaat. Een ander kan je dat niet geven. Een ander die kan wel ervan getuigen, die verder op die weg des geloofs is gegaan, dat het is inderdaad in de praktijk een geleid worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En die kan wel vertellen van die heerlijkheid, maar je moet persoonlijk zelf wel die weg gaan. Je moet je daar zelf wel toe uitstrekken. We hebben altijd de keuze in ons leven om niet te verkiezen om die hoge weg verder te vervolgen. Er zijn altijd de verleidingen in ons leven, van ons eigen hart, in de allereerste plaats, maar ook nog van het rijk der duisternis, om ons van die weg te doen wijken. Dat we dat smalle pad verlaten en dat we dat brede pad opgaan van de wereld. En in elke levensfase, is daar zo het gevaar, of zijn daar gevaren, waardoor wij opeens van die weg kunnen afdwalen. Omdat wij soms de verkeerde keuzes in ons leven kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld als we jong zijn en tot geloof gekomen zijn en op die geloofsweg gaan, ja, als wij een vrouw ontmoeten als man zijnde die de Heere niet kent en we raken daar verkikkerd op, zie maar Simpson, ja, dan kan dat er zelfs toe leiden dat je zo ver van de Heere wijkt dat je uiteindelijk alle kracht des Heren verliest, zoals Simpson, ja, alle kracht des Heren uiteindelijk verloor. En zelfs die vrouw die hij had, eigenlijk de draak met hem stak. Dat was heel triest. Dat kan gebeuren al aan het begin van de geloofsweg. Het kan ook wezen als je verderop op de geloofsweg komt en je leert steeds meer te vertrouwen op de Heren. Je leert steeds meer vanuit zijn woord te putten. En dan gaan de verborgen dingen van de Heren gaan voor je open en je leert zijn plan steeds beter kennen. Zijn genade in je leven, die neemt toe. Dan kan het ook worden dat niet alleen de genade van God steeds meer voor je openbaar wordt, maar dat opeens de wereld ook je allerlei kansen in je carrière geeft, in deze maatschappij, om je daar ten volle aan te geven, al je tijd, al je energie. Ja, met het gevolg dat dat zo verleidelijk is, dat je die weg ook kan opgaan. En misschien ben je wel heel succesvol opeens. En kan het zo zijn dat je, ja, dat je dat je daardoor gegrepen wordt en dat je daar alleen maar mee bezig bent. Terwijl eigenlijk voor de Bijbel en voor de Heer Jezus daar steeds minder plek in je leven voor komt. Het kan nog zijn dat je veel verder komt nog in op die geloofsweg en dat je alleen moeite krijgt en strijdt, en vooral als we ouder worden. Ja, dan gaat er heus wel eens lichamelijk wat aan mankeren. Dan worden we ziek en dan worden we soms getroffen door lichamelijk lijden. En dat is toch iets wat je lange tijd in je leven, laten we heel eerlijk zijn, eigenlijk helemaal niet hebt meegemaakt. Hè? Want iemand die jong is en in de kracht van zijn leven, ja, die weet eigenlijk vaak niet wat ziek zijn is. Dat zijn er sommigen wel, maar dat zijn toch maar enkelingen. Het gros, laten we maar eerlijk wezen, die hebben daar geen kennis aan. Maar iedereen die krijgt vroeg of laat toch ermee te maken, ja, dat het lichaam vervalt. En ja, dan kan dat ook een verleiding worden dat je daar zo over in de put gaat zitten. Dat je dat zo je overweldigt. Dat daardoor zo je vertrouwen in Christus wordt geschokt daardoor. Dat je het moeilijk vindt om die geloofsweg verder te vervolgen. En ik noem nou maar enkele dingen op. Die als het ware ons kunnen verleiden. Ons bedroefd kunnen maken. Ons als het ware van die geloofsweg kunnen afleiden. En vaak is dat ons eigen hart. En Satan die daar als de tegenstander in ons leven op inspeelt. Om ons dat verleidelijk te doen maken. Maar als dan de Heere ligt, dan wil hij zich steeds meer aan ons openbaren van wie hij is in zijn grote genade. En dat is het werk van de geest, dan wil hij ons eigenlijk steeds dichter in zijn gemeenschap trekken. Een steeds nauwere gemeenschap. Dat je als het ware één wordt met de Heere. En dat je de heerlijkheid des Heeren gaat weerspiegelen. Daar kan je niks aan doen, dat gebeurt gewoon. Hoe meer van de heerlijkheid des Heeren, hoe meer je zijn aangezicht ziet, hoe meer je zijn aangezicht weerspiegelt. Zoals Mozes dat ook weerspiegelde. Maar die Mozes wil ik dan toch wel even stilstaan. En dan gaan we weer terug naar Exodus. Omdat we daar zien, bij Mozes, hoe hij geleid werd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En hoe hij de heerlijkheid des Heren weerspiegelde. En hoe hij ook ontdekte dat er steeds meer was in die gemeenschap met de Heere God. Exodus 33, waar we zijn gebleven. En ik wil u lezen vanaf vers 1. 33 vers 1. En de Heere sprak tot Mozes, ga trek van hier op, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nakomelingschap zal ik het geven. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Kanaaniet, de Amoriet, de Hetiet, de Periziet, de Kiwiet en de Jebusiet. Naar een land vloeiende van melk en honing. Want ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat ik u niet onderweg vertere. Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het. En niemand deed zijn sieraad aan. De Heere nu zeide tot Mozes, zeg tot de Israëlieten, gij zijt een hardnekkig volk. Indien ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou ik u vernietigen. Nu dan doe uw sieraad af, dan zal ik zien wat ik u doen zal. En de Israëlieten onthielden zich van sieraad, van de berg Horeb af. Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkolom neer, en bleef staan aan de ingang van de tent. En hij sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan, aan de ingang van de tent stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Toen zeide Mozes tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch, dat deze natie uw volk is. Toen zeide hij, moet ik zelf medegaan, om u gerust te stellen? En hij zeide tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn. En de Heere zeide tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt zal ik doen, opdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. Maar hij zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen en ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. En de Heere zeide, zie, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Ja, hier zien we hoe met nadruk Mozes dus in zijn leven ervaart hoe hij daadwerkelijk geleid wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat God zich waarachtig steeds meer en groter zich aan hem openbaart. Dat staat wel in een heel schril contrast met het volk Israël. Want we zien hier in vers 11 dat daar staat, en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Wat een tegenstelling is dat. Met het volk Israël dat danste rondom het gouden kalf. Hier staat geen beeld, een gegoten beeld, in een tent waar iemand zich voor nederbuigt. Nee, hier is iemand die van aangezicht tot aangezicht met God spreekt. En God spreekt met hem als iemand met zijn vriend. Dat is bijzonder. Alle godsdiensten in deze wereld worden gekenmerkt door een beeld. Een gegoten beeld, waarmee voor nederknielt. Alleen de God van de Bijbel, die leidt het zo in Mozes leven dat hij met Mozes spreekt van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Ja, er was wel heel veel misgegaan. Daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan. Bij die afgoderij rondom dat gouden kalf en de breuk die daar kwam tussen de Heere en zijn volk. En die was heel ernstig. Er gebeurden verschillende dingen. Die stenen tafelen die werden kapot gemaakt. Want Mozes die verbrijzelde die twee stenen tafelen. De relatie met de Heere was helemaal tot stilstand gekomen. Verder hebben ook gezien dat er een verschrikkelijk oordeel kwam, want de levieten die trokken met geheven zwaard door de legerplaats en velen vonden de dood. Maar wat ook ernstig is, en daar lezen we direct van in hoofdstuk 33, dat de Heere zegt in vers 3, want ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt. En de Heer begint bekend te maken aan Mozes, dat hij niet meer in het midden van het volk zal vertoeven. Dat hij niet meer in hun midden is. En dat voortaan hij niet het volk zal leiden, hè, op weg naar dat beloofde land, maar dat hij een engel zal sturen, vers 2, ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En die zal dan verdrijven al die volkeren, maar niet de Heere. En dat is natuurlijk een heel naar woord, een heel treurig woord. Het is een kwaad woord zoals hier staat, hè? Vers 4, toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het. En niemand deed zijn sieraad aan. Nee, alle vreugde was voorbij. Men danste eerst om dat gouden kalf en men was o zo blij en men was o zo vrolijk. Maar daarvan was eigenlijk niets over, nu ze door de ogen van God de werkelijkheid zagen. En wat de gevolgen ervan was, dat ze iets anders in de plaats van God hadden gesteld in hun leven. Toch zie je dat Israël hier zich bekeert. Want ze bekeren zich. Ze doen hun sieraden af. En zo gaan ze ook verder, vers 6. En de Israëlieten onthielden zich van sieraad van de berg Horeb af. Ze bekeerden van zich, maar toch was die breuk die er met de Heere was toch wel enigszins definitief. Want de Heere vertoefde niet op dat moment meer te midden van zijn volk. Vers 7, er werd ook een tent gespannen. Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Net wel de tabernakel, waarvan gelezen hebben, die is nog steeds niet opgericht. Die was er nog niet. Maar wat deed Mozes? Mozes maakte een aparte tent. En in plaats dat die tent nou stond in het midden van het volk Israël, als de tent er samen kwam, stond ja, die tent heel ver weg. Ver van de legerplaats. Buiten de legerplaats. En er was een uitnodiging. Ieder die de Heere zocht, ging naar de tent der samenkomst die buiten de legerplaats was. Maar dat was voor ieder persoonlijk. Om zich tot de Heere te bekeren. Niet alleen de sieraden af te doen en te treuren dat ze gezondigd hadden, dat ze afgoderij hadden gepleegd, maar ook ieder voor zich had de gelegenheid om de legerplaats te verlaten en buiten de legerplaats te gaan en daar het met de Heere in het reine te brengen. Mozes zagen ze steeds ook buiten de legerplaats gaan. Die zagen ze ook steeds daar naar die tent gaan. En dat was natuurlijk een wonderlijk gezicht, dat daar die wolkolom, als ware op, als Mozes naar die tent ging, die tent der samenkomst, dan zagen ze in de verte, zagen ze de wolkolom nederdalen van de hemel en als ware boven die kleine tent rusten. En dan ging Mozes ging naar binnen en uit eerbied knielden ze dan ieder voor zijn tent. En daar sprak dan Mozes van aangezicht tot aangezicht. Ja, Mozes die had een hele nauwe omgang met de Heere. Ook Jozua die was daarbij, want we lezen in één ruk daarmee door in dat 11e vers. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Mozes was eigenlijk, Jozua was de, zou je kunnen zeggen, de schildknaap van Mozes. Waar Mozes was, daar was Jozua ook. Mozes ging de Horeb op. En dat vergeten we dan, maar er was nog iemand bij hem, Jozua. Jozua ging ook met hem mee. Mozes kwam de berg af en wat zei Jozua? Er is oorlogsrumoer, hè? In de legerplaats. Nee, zei Mozes, dat is geen oorlogsrumoer, dat is feestgedruis. En zo naderen ze samen de legerplaats. Waar Mozes is, daar is Jozua ook. Ze zijn eigenlijk steeds een twee-eenheid. En het mooie is, ook al gaat Mozes, als hij gesproken heeft met de heren van aangezicht tot aangezicht, gaat Mozes de legerplaats weer in. Jozua, die blijft daar in die tent. Die wijkt niet uit de tent, staat er. Zo zou je kunnen zeggen dat, dat is eigenlijk de houding, want als je kijkt naar Mozes en Jozua, is het eigenlijk een beeld van ons allemaal. Want ja, wij hebben ook de gelegenheid om de legerplaats te verlaten en in gemeenschap met de Heren te zijn en met hem te spreken. Dat voorrecht hebben wij, om met hem te spreken van aangezicht tot aangezicht. Maar ja, overdag, de plicht roept, ieder moet naar zijn werk. En dan verlaten we ook die tent. Maar ook al verlaten wij die tent, de geest, onze geest, blijft verbonden. Die wijkt eigenlijk niet uit de nabijheid van de Heer. En zo wandelen wij eigenlijk als het goed is in ons leven. Waar we dan ook zijn, of we nou op vakantie zijn, of we nou op ons werk zijn, of gewoon thuis zijn, of allerlei andere zaken doen, of autorijden, ik weet niet wat. Maar in feite is het zo dat onze geest eigenlijk niet wijkt uit die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Oh, er zijn die momenten, net als Mozes, dat we echt van aangezicht tot aangezicht met de Heer mogen spreken. En dat we gemeenschap met hem mogen oefenen. En dat we vanuit zijn woord hem zien. En in het gebed hem ontmoeten. En dan vanuit zijn woord een woord ontvangen voor ons hart. Maar het kan niet voortdurend zo zijn in ons leven. Hè? Het aardse leven heeft zijn plichten. Maar onze geest dient, net als Jozua, niet te wijken uit Gods gemeenschap. En dat is zo prachtig. Wat voor weg je ook gaat, wat je ook te doen hebt vandaag. Je geest blijft in gemeenschap met de Here. Maar ja, toch bevalt het eigenlijk Mozes niet. Dat nu de zaken zo veranderd zijn door de afgoderij rondom het gouden kalf. Dat ja, de Heere niet meer te midden van zijn volk woont en te midden van zijn volk optrekt. En dat er nu een engel wordt gezonden. En ja, dat er nou een engel zal zijn die voor het volk zal uitgaan en niet meer de Heere. En Mozes vindt dat heel erg treurig. En Mozes gaat op dat punt in. Dat doet hij in vers 12. Toen zeide Mozes tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zenden zult. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nou, bij de brandende braamstruik, bij de roeping van Abraham, heeft de Heer dit ook gezegd, van ik ken u bij name, je hebt genade gevonden in mijn ogen. En toen gaf hij Mozes die hele opdracht om het volk te leiden, uit te leiden uit Egypteland en ook vervolgens door de woestijn heen te leiden. Maar de Heer, maar Mozes zegt, ik weet niet wie gij met mij zenden zult. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name. U vertrouwt mij toch, u kent mij toch. Dan kunt u me toch ook wel vertellen wie het is die met mij gaan zult. Dan gaat hij door, vers 13. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Nou, maak mij toch uw wegen bekend. Ik wil weten, graag weten wie u met mij zenden zult. Maar in de tweede plaats, maak mij ook uw wegen bekend. Want er rust een zware taak op mijn schouders. Tot dusver ging u voort. Want de volkkolom, die verhief zich dan. En die ging voor het volk uit. En in de nacht was dat een vuurkolom. En de Heer zelf, die leidde zijn volk. En nu zal er een engel zijn die Mozes niet kent. En hij krijgt de opdracht om op te trekken met het volk. Maar hij kent de weg niet. Hij vindt het als het ware heel moeilijk worden. En omdat hij zo de Heere van aangezicht tot aangezicht ook kent en tot hem mag spreken, legt hij maar zijn hart bloot en vertelt hij maar aan de Heere ja, dat hij eigenlijk zo niet verder kan optrekken, zo niet verder kan gaan. Maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. Daar gaat het om. Zodat ik u ken. En dan zegt de Heere in vers 14, en dat is eigenlijk een prachttekst. Toen zeide hij, moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen? Ik kan ook vertalen om u rust te geven. Want in het Hebreeuws staat hier het woord sabbat, het woord rust. Moet ik zelf medegaan om u rust te geven, om u gerust te stellen? Ja, dat antwoord daarop is natuurlijk ja. Ja, dat de Heere die vraag zo stelt, heeft als achtergrond dat de Heere zegt, ja, maar Mozes, wat wil je nou? Zo'n volk, wat afgoderij heeft gepleegd, rondom dat gouden kalf, waar zoveel, die zonde is zo verschrikkelijk, denk je nou nog dat ik eigenlijk met dat volk verder kan gaan? Vind je het vreemd dat ik niet meer met het volk kan optrekken, niet te midden van het volk meer kan wonen? En dat ik nu buiten de legerplaats woon en dat ik een engel zal sturen die voor uw aangezicht zal uitgaan? Maar er zit ook iets in van een antwoord. Moet ik zelf medegaan? Moet ik dan maar toch meer zelf medegaan, Mozes? En u rust schenken? Is als het ware een vraag die Mozes heeft gesteld, wat tevens een soort proef was ook voor Mozes, dat hij die vraag ging stellen. Een soort vraag in ons leven. Dat we gaan roepen om de Heer, dat we hem nodig hebben. En omstandigheden in ons leven worden vaak zo geleid, dat de Heer iets aan ons voorstelt eigenlijk, dat we de weg wel zelf kunnen gaan, en dat hij vanuit zijn woord wel wat aanwijzingen zullen geven, maar hij test ons erop dat wij zullen gaan antwoorden, ja heren, maar dat is ons niet genoeg. Want wij willen alleen met u gaan. En op uw wegen gaan. En niet onze eigen wegen gaan. Dat woord medegaan en dat woord rust geven, dat komt terug in Matteüs, Matteüs 11. Matteüs 11 geeft eigenlijk wel een beetje een beeld van ons eigen leven, hoe het niet allemaal maar zo voor de wind gaat in ons leven. Matteüs 11. Matteüs 11 begint in vers 2. Matteüs 11 vers 2 met Johannes de doper. Waar staat in vers 2, Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van Christus. En liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, zijt gij er die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Ja, Johannes de Doper zit hier wel in de gevangenis. Hè? Het zat hem wel enorm tegen, zo had hij het niet verwacht. En zo is het in ons leven vaak ook, het gaat vaak helemaal niet zo voor de wind. Het zit soms enorm tegen. En er is hier twijfel. Hij liet hem de vraag overbrengen. Zijt gij het die komen zou? Of hebben we een ander te verwachten? En soms is er heel veel twijfel in ons leven. Ten aanzien van Christus. Of die wel de ware is. Verder gaat in Matteüs 11 ook niet voor de wind. Want in vers 16 zegt Christus over dat geslacht waaraan hij zich dan openbaar heeft gemaakt. Doch waarmede zal ik dit geslacht vergelijken? Maar dit was een boos geslacht, een kwaadaardig geslacht. Een geslacht uiteindelijk wat Christus verwierp. Een geslacht van ongeloof. Maar wat zeiden ze van hem? Vers 19. Hij heeft een boze geest. Dat zeiden ze van Johannes de Doper. En wat zeiden ze van de Zoon des Mensen? De Zoon des Mensen, die Jezus is gekomen, wel etende en drinkende. En zij zeggen, zie, een vraatzuchtig mens. Dat zeiden ze van Christus. Een wijndrinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Wat zeiden ze van hem? Ze openbaarden ongeloof. En de steden waarin hij gepredikt had, vers 20, ja, die begint hij dan te verwijten. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Nee, dat was heel veel ongeloof. Ze bekeerden zich niet. En we leven ook in een maatschappij waar men zich helemaal niet bekeert. Als we het evangelie prediken. En daardoor is heel veel ongeloof om ons heen. En worden wij zelf ook in twijfel gebracht. Is hij het wel? En af en toe gebeurt er heel veel in je leven. Waardoor je ook gaat twijfelen. Waardoor je hoop en je zekerheid in het geloof soms heus wel aan het twijfelen wordt gebracht. Is het allemaal wel waar? En toch is het dan zo dat Christus juist in die omstandigheid zich openbaart. Vers 25. Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, hoe is het? Als we staan in deze wereld van ongeloof. En als er twijfel is. Ook soms twijfel in ons eigen hart. Zoals bij Johannes de Doper. Ja, dan zegt de Heer Jezus dat toch wie hij zelf is, wat de wijzen van deze wereld en de verstandigen van deze wereld niet begrijpen en niet doorzien, hoe intellectueel ze ook zijn, dat wie hij is wel voor al deze verborgen is, maar dat het voor de kinderkunst is geopenbaard, wie hij is. En dat niemand de Zoon kent dat de Vader en niemand de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. In de geloofsweg die wij gaan. Als we geconfronteerd worden met wie God is. Wie God is ook in ons leven. En hij leidt ons steeds verder omhoog over de geloofsweg. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat we de Zoon en de Vader steeds dieper en beter leren kennen, dat God geest is, en dat we, net als Mozes, ook van aangezicht tot aangezicht met hem mogen spreken, dan is het ook aan de kant van de Zoon, dat er iets moet geschieden van de Zoon uit, dat hij ons moet willen trekken in zijn nabijheid. Ik denk na de afgoderij met het gouden kalf, dat Israël wel graag wilde weer dat de Heere te midden van hen woonde. Maar dat gebeurde niet. Wel wilde dat de Heere weer met de wolkolom voor het volk zou uittrekken, van de ene legerplaats naar de andere legerplaats, maar dat gebeurde niet. Ik denk dat de Korintiërs uiteindelijk, als ze naar Paulus dan zo luisteren naar zijn brieven, dat er best wel Korintiërs zouden zijn bij geweest die over die verborgen dingen waar Paulus in die brief over spreekt, dat hij niet eigenlijk alleen het evangelie kan openbaren van het kruis en niet verder met ze kan komen, dat er best Korintiërs zouden zijn geweest dat ze best wel meer daarover zouden willen weten en meer als waar in die gemeenschap zouden willen groeien. Niet alleen van het kruis van Christus, maar ook van de opstanding van Christus. En van de verheerlijking van Christus. In die God het vergunt. Wie de Zoon het wil openbaren. Oh, ik denk als je in de Hebreeënbrief leest over de Hebreeën in die tijd. En waar de Hebreeën schrijver, de apostel Paulus, terugverwijst ook naar het volk Israël, dat als ze uiteindelijk dan bij de beloofde land komen, maar door ongeloof niet willen binnentrekken, dat er dan de volgende dag nog een groepje is, die haalt het dan in zijn hoofd, om toch maar, Kanaan dan toch maar binnen te trekken, terwijl ze eerst hebben geopenbaard ongeloof, dat ze niet wilden, en dat God zei, nou wil je niet, dan kom je er ook niet meer in. Indien de Zoon het wil, indien God het ons vergunt, zo is het ook nog. O, we worden geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar als wij ongeloof openbaren, als wij afgoderij openbaren, als wij gaan dansen om ons gouden kalf, en vult uw eigen gouden kalf maar in, het schoonste oude gouden kalf wat we hebben is ons eigen vlees, is de oude mens, is ons eigen ik. Ja, dan kan het zo zijn dat de Heere zegt, ja, ik wil voorlopig niet meer met je optrekken. Ik zend wel een engel die je de weg zal openbaren. Nochtans zegt Christus wel tegen een ieder, kom tot mij. En daar hebben we eigenlijk de verbintenis met Exodus 33 en die verbintenis met Hebreeën 13. Want Exodus 33, wat was de situatie voor ieder persoonlijk? Nou, er was een tent opgericht, ver buiten de legerplaats waar de Heere was. En wat konden een iedere Israëliet doen? Die kon persoonlijk ieder tot de Heere komen en het in het reine maken. Zo van, Heere, ik ben uw weg niet gegaan. Ik ben afgeweken van uw weg. Ik heb afgoderij gepleegd. Er is een afgod in mijn leven gekomen. En of die afgod nou is je auto, of die afgod nou is je carrière, of die afgod nou is geld, of die afgod nou is een vrouw, ik weet niet wat, maar er is wat in de plaats gekomen. Je bent van Gods weg afgeweken. En dat is afgoderij. Je hebt jezelf laten gelden. Daar gaat het hier om. Hebreeën 13, hou even de hand bij Matthäus 11. Hebreeën 13 nog maar eens even goed lezen, want er staat iets belangrijks, hè? Hebreeën 13, vers 13. Dat is de oproep van Paulus aan het einde van de Hebreeënbrief. En dat is voor ieder persoonlijk. Hebreeën 13, vers 13. Vers 13, daar staat, laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen, want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij derhalve, staat hier niet, laten wij derhalve uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Dat staat er niet. Er staat hier heel duidelijk, laten wij derhalve tot hem uitgaan. Met dikke letters onderstrepen. Tot Christus uitgaan. Tot de Heere uitgaan. En met hem spreken zoals Mozes deed, van aangezicht tot aangezicht. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Zie verder dan het heden. Zie verder dan je afgod in het heden. En ziet op de eeuwigheid. Die veel meer te bieden. En als die weg omhoog gaat, door je geleid steeds meer in gemeenschap met de Heere, steeds meer met de hemelse dingen ben je dan bezig, dan worden die aardse dingen, die worden steeds onbelangrijker. En alle liefde die je tot aardse dingen hebt. Daar gaat het om. Maar het geheim ligt erin, laten wij derhalve tot hem uitgaan. Tot hem. Kom dan tot mij, zegt Christus. Het gaat om hem, het is een persoonlijke gemeenschap met hem. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Er is vaak geen rust in ons leven. Want afgoderij is allemaal maar dansen en vermoeienis en allerlei belasting en allerlei drukdoenerij. Je hele leven wordt gevuld en je hele leven jakkert maar voort als je niet oppast. Je wordt bezig gehouden, maar er is geen rust voor je ziel en ik zal u rust geven. Maar soms willen mensen echt rust. Rust, zielenrust. Rust gewoon van binnen. Rust. kalm worden. Vredig worden. Rust van verdriet. Rust ook van allerlei werken doen. Allerlei dingen doen. En maar druk bezig zijn. Dat is die rust van Hebreeën. Dat is de rust ingaan. Dat is de rust van Hebreeën 4. Want daar hebben we het over. Hè? Ik zal u rust geven. Welke rust? De rust van het koninkrijk. Want in Hebreeën 4 en ook in Matthäus hier wordt bedoeld. De rust van het koninkrijk der hemelen. Voor ons is dat ook nog verder gaan. Niet het koninkrijk der hemelen. Maar is eigenlijk de rust die je vindt aan het hart van Christus. Ik zal u rust geven. Want ik ben rust. Ik ben de vrede. En mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En ik krijg een opdracht. Neem mijn juk op. Dat is een opdracht. Een juk. Een juk wordt bij de boeren gebruikt voor ossen. Die krijgen dan een juk. Neem mijn juk op. En waar is een juk voor? Nou, dat zie je dan gewoon als je dat in vroegere tijden zag met twee van die ossen met zo'n juk over de schouders. Dat was om iets voor te trekken. Een last voor te trekken. Nou, op het land kon dat zijn een ploeg. En op de weg kon dat zijn een wagen. Een zwaar beladen wagen die ze moesten trekken. Dat is een juk. Daar hadden ze een juk op. Neem mijn juk op en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is Christus. Christus is zachtmoedig. Zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor je zielen. Want dan loop je heerlijk precies op die weg die de Heer je leidt. Want je geeft je over. Als je een juk op je krijgt, dan ben jij niet meer aan zet. Dan is de Heer in je leven aan zet. Dan gaat de Heer, die trekt als ware voor je uit. Dan is de Heer in je midden. Dan wijst Hij je de weg. En is er rust. Zo'n optie heeft het heerlijk rustig. Je hoeft niet na te denken over welke weg gaan we nou op. Nee, dat wordt door die boer of door die koetsier wordt eigenlijk dat bepaald. Hè? Hoe de ploeg gaat of waarheen die wagen gaat. Die heeft rust. En denk je, nou dat is zwaar zeg, dat juk. Want dat zien we dan altijd zo tegenaan. Hè? Een juk moet je, oh dat is zo zwaar. En zo. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat juk van Christus, dat is bekleed van binnen met twee prachtige kussentjes. Zodat het niet zeer zal doen in je nek. En leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat zijn die twee kussentjes. Je mag leren van de Heer, dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht. Die kussentjes zijn zacht en mijn last is licht. Die last die je naar voren moet trekken. Die wagen achter je aan, die ploeg achter je aan. Die arbeid in het evangelie. Ach, die licht, die last is maar licht. En de Heer schenkt je er de genade voor en de rust voor. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zoveel mensen zijn zo gauw geneigd om te gaan klagen over dat juk. Maar dat juk is zacht. Sommigen die klagen zo over zo'n zere nek, zou ik maar zeggen. Hè? Maar dat hoeft niet, want dat juk is zacht. En het is bijzonder dat je aan de ene kant ontdekt, dan als je dat juk van Christus draagt, dan ga je ook op Christus gelijken. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart. En dan word je zelf ook zachtmoedig en nederig van hart. Zachtmoedig, zoals Christus was, richting de mensen. En nederig van hart richting God. Als je ook naar Mozes kijkt. Bijvoorbeeld, wat wordt er van hem gezegd in Numeri 12? Numeri 12. Vers 3. Dan staat er. Numeri 12 vers 3. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig mens op de aardbodem. Nou, dat is wel bijzonder toch? Een zeer zachtmoedig man. Er was geen tweede van. En hoe kwam dat nou dat deze man zo zeer zachtmoedig werd? Want als je eigenlijk kijkt naar zijn natuur, zoals die van nature was, was hij helemaal niet zo, zo zachtmoedig. Hè? Hij moest vluchten uit Egypteland, omdat hij een Egyptenaar had doodgeslagen en had begraven in het zand. Het was nog een temperamentvol figuurtje, of niet? Hij sloeg te gauw op los. Dat is nogal een driftkikker van nature. Maar hier staat, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Waarom? Omdat hij met de Heere sprak van aangezicht tot aangezicht. En hij geleid werd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En hij dat beeld van Christus steeds meer begon in zijn leven te weerspiegelen. God is geest. En de werk van de geest is dat je steeds meer op de Heere gaat gelijken. En Christus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Als we teruggaan naar Exodus 33, dan zie je ook dat hij geleid wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want de Heer zegt in vers 14, moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen? En natuurlijk dat antwoord is ja, Heer. En de Heer gaat ook in Mozes leven met hem mee. En is ook het rustpunt voor zijn ziel. Dan zegt hij in vers 15, hij zei tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dan ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En de Heere zei tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. En wat zie je vanaf dit ogenblik? De Heere woont vanaf dit ogenblik weer te midden van zijn volk. En de Heere trekt weer op voor het volk uit. En er is geen engel. Indien de Heer, indien de Zoon het hem wil openbaren. Indien God het ons vergunt. Ja, als we werkelijk ons bekeren, werkelijk tot de Heer Jezus komen, het komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En we keren ons echt tot de Heer. En we raken in zijn gemeenschap. En we belijden dat we van de weg afgeweken zijn. Ook dan wil de Heer ons weer leiden. Dan wil hij ons ook weer verder leiden. En als die mogelijkheid Mozes geopend wordt, dat de Heer zegt, goed, ik verleen je die genade. Deze zaak waarover jij gesproken hebt, oké. Je zal ook niet vanuit hier optrekken zonder mij. Ik zal weer voor jullie uitgaan. Ik zal weer te midden van jullie wonen. Dan neemt Mozes die gelegenheid te baat. Want dan zegt hij in vers 18. Maar hij zeide, Mozes zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Doe mij toch uw aangezicht zien. Letterlijk zei eigenlijk Mozes hier in de grondtekst, laat mij toch uzelf zien. Bijzonder, Mozes heeft hier blijkbaar best wel door dat hij wel de Heer heeft gezien, maar dat er een aantal stadia is in zien. Een aantal stadia is in geloof. En dat is ook zo. Wat waren de stadia die hij meegemaakt heeft? Nou, laten we maar beginnen bijvoorbeeld in Matthäus, in Exodus 24... Exodus 24, vers 9, daar zie je dat ze met elkaar Aaron, Nadab, Ahio en de 70 oudsten van Israël, de Heere, zien. Exodus 24, vers 9. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur. Als de hemel zelf in klaarheid. Maar voor de vooraanstaande de Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. Je ziet hier, en zij zagen de God van Israël. En verder, ze aanschouwden God. Die 70, plus Aaron, plus Nadab, Abihu en Mozes. Ze aanschouwden God. En toch was het aanschouwen als van verre. Daarom kunnen we, als we tot geloof komen, kunnen we wel de heerlijkheid des Heren zien. Maar dan is de Heren als het ware nog, toch nog ver van ons verwijderd. Nog ver weg. We zien wel zijn heerlijkheid, we zien wel een deel van zijn aangezicht, maar toch niet compleet. Dan zie je later, dat hebben we in dit hoofdstuk gelezen, dat Mozes in vers 11, die tent die speciaal voor de Heren ver buiten de legerplaats was opgericht, dat hij daar naar binnen ging, vers 11. En de Heren sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dat was al dichterbij. Dat was al dichterbij. En toch, ook al denk je, nou ja, ze spraken toch met elkaar van aangezicht tot aangezicht. Dat zal toch wel zijn dat Mozes echt Gods aangezicht heeft gezien. Dat hij heel dichtbij hem was. Ja, hij was wel heel dichtbij hem, maar het was toch nog niet ten volle. Anders had Mozes niet gezegd in vers 18 dat hij die vraag stelde. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Doe mij toch uw aangezicht zien. Hij wilde zien. En het antwoord ook is dat dat niet helemaal kan, want vers 20, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. En vers 23, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Die heerlijkheid is Gods aangezicht. En God zegt daarvan, je zal mijn heerlijkheid niet kunnen zien en blijven leven. Je zal mijn aangezicht niet kunnen zien. Dat is onmogelijk. En toch mag hij een deel ervan zien. Een deel van Gods heerlijkheid zien. Want je ziet hier dat God wel degelijk aan Mozes zijn luister aan hem laat voorbijgaan. Dat hij de naam des Heren voor hem uitroept. En dat hij daarna zegt, ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En hij ontfermt zich hier in feite over Mozes. Maar hij zegt er wel bij, vers 20, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal me kunnen zien en leven. Maar dan zegt de Heere wat moois, vers 21. De Heere zeide, zie bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Mozes mag staan op de rots. Wie is de rots? Een beeld van Christus. Hij mag staan op de rots. En hij wordt als het ware verborgen ook. Op de rots, in die rotspleet die er is in de wand van de berg. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien. En zo geschiedde het. Mozes die mocht staan op die rots. En de Heere bedekte zelf met zijn hand die rotspleet waar hij in stond. En zo ging de Heere aan Mozes voorbij en Mozes zag de achterste delen, de achterkant van de Heere, van achteren. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dus Mozes heeft toch nog iets van de heerlijkheid des Heeren gezien. Wel niet volledig, maar toch nog wel iets verder dan wat hij zelf meemaakte in die tent. Toen hij met de Heere sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Het was toch iets verder. Hij mocht toch de luister zien, de heerlijkheid zien des Heeren, ook al was het dan van achter. Ja, als je iemand van achter ziet, weet je wat hij eigenlijk zag? Hij zag eigenlijk Gods schaduw. Dat zag hij. De schaduw. En het kan ook niet anders hier, want we zijn hier in Exodus, hè? We zijn hier in het Oude Testament. We zijn hier bij de type. We zijn hier bij de schaduwdienst. De typen, de schaduwen. Nog niet het echte, nog niet het waarachtige. En dat wilde Mozes als het ware zien. De werkelijkheid wilde hij zien. Maar hij kon alleen maar de schaduw zien. En dat maakte de Heere aan Mozes bekend. Je kan alleen maar mijn schaduw zien. Je kan alleen maar mij van achteren zien. Dit is het Oude Testament. Maar ga je daarentegen naar het Nieuwe Testament, en dan moeten we weer gaan naar 2 Korinthe. In het Nieuwe Testament, ja, daar is de werkelijkheid gekomen, daar is Christus gekomen. 2 Korinthe. Hoofdstuk 4. We maken een sprongetje. 2 Korinthe 4, vers 4. Ik begin maar in vers 3 voor het verband. 2 Korinthe 4, vers 3. Indien dan ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie, let op, der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja, wat Mozes niet kon zien en ook niet mocht zien, omdat het alleen maar schaduwen waren. Alleen maar de schaduw van God kon zien. Alleen maar zijn achterste delen kon zien. Mogen wij wel zien, in het aangezicht van Christus. Want het evangelie, wat aan ons bekend wordt gemaakt, Gods boodschap, is de boodschap van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Vader en Zoon zijn één. Heb ik gelezen in Matthäus 11. De Zoon en de Vader. Zo wie de Zoon het wil openbaren. En de Zoon is het beeld Gods. En de heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid des Heren. En het licht van het evangelie, die verlicht ons. Die geeft ons inzicht, die geeft ons diepte, die geeft ons vergezichten. Die geeft ons kennis. Wat voor kennis? Kennis van de heerlijkheid Gods. En in wie zien wij die heerlijkheid Gods? Dat in het aangezicht van Christus. En als je met hem in gemeenschap bent, en je spreekt met hem, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als met Mozes gebeurde. Dan ga je zelf ook, dan word je zelf ook veranderd. Dan ga je die heerlijkheid des Heren weer spiegelen. Omdat je in je leven wordt geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daarom spreekt de Bijbel ook van zoveel geloven die er zijn. Hè? Je hebt een geloof tot God. Tot op God. Je hebt een geloof tot in God. Je hebt een geloof in God. En je hebt het Gods geloof. Er zijn een aantal stadia van geloof. Zo heb je het met Christus ook. Helaas in onze Bijbel worden al die voorzetsels verkracht gewoon door de vertaling. Want ze vallen helemaal weg. Ze maken overal in van. Terwijl in het Grieks met de voorzetsels heel duidelijk een onderscheid wordt gemaakt. Of we een geloof hebben tot op Christus. Een geloof hebben tot in Christus. Of een geloof hebben in Christus. Of Christus zelf persoonlijk helemaal kennen ten volle. Zonder voorzetsel. En dat is eigenlijk die stadia. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En steeds verder totdat je Christus volkomen ten volle kent. En steeds onderweg is daar de verleiding. Om die weg des geloofs niet af te maken. Maar verleid te worden. Om uit Gods gemeenschap te wijken. En niet verder die weg des geloofs te volgen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus laten we ons niet van de weg brengen en van de wijs brengen. Laten wij ons richten in de binnenkamer tot de Heere. De Heere kent ons hart, weet wie we zijn. Ook voor ons is daar, ver buiten de legerplaats, staat daar die tent. En kunnen we naar de Heere toe. En kunnen we daar met de Heere het in de reine spreken, zoals iedere Israëliet mocht doen. Dat vraagt bekering. Maar als je je bekeert, ja, dan wil de Heere genade zijn. En je tegemoet komen. En de gemeenschap met je herstellen. En zo je in de vrijheid brengen. Want dan ben je waarlijk vrij. Dan ga je de weg verder met hem. Amen.